We openen eerst de Bijbel in 1 Korinthe 1, vers 17 tot 24. 1 Korintiërs 1, vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze doen vergaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker van deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nadat in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Omdat de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden willen ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn beiden, Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Broeders, ooit vroeg een Zwitserse predikant per brief aan Kolbrugge wat de beste methode van preken was. En Kolbrugge die schreef hem terug: is de prediker goed, dan ook zijn preek. En dat is een goede prediker die voor de Heere zijn zonde en ellende oprecht beleidt, die voor Gods woord en gebod wegzinkt, uit de diepten van zijn verlorenheid opschreeuwt naar God, die lust heeft in Gods wet naar de inwendige mens, en die bij het besef dat hij voor Gods goede en geestelijke wet vleeselijk is zijn ganse hoop voor dit en toekomende leven vestigt op Jezus Christus. En ge zult het nooit vergeten geleerd te hebben dat wij geheel onbekwaam zijn. En het ook nooit vergeten dat de schuld bij ons ligt. We zullen het niet in de zak of in de mouw hebben wat wij van Gods wegen uit de volheid van Christus aan de mensen hebben mee te delen. Het wordt ons in de uren gegeven als het nood is. Even verderop schrijft hij: kom je bij de voorbereiding van de preek niet vooruit, kauw dan niet op je pen, maar buig je knieën en zeg maar: mijn God, ik wil preken, maar ik ben zo'n dwaas en ik zie niets in uw woord, ontferm u mijner. Kolbrugge wist natuurlijk ook wel dat het voorbereiden van de preek niet alleen bestaat uit zo'n schreeuw uit de diepte, maar dat het ook intensieve studie vergt, filologisch. Dat om te beginnen, de woordjes spellen en vertalen. Exegetisch, hermeneutisch, retorisch. Het behoort tot het ambtelijke vakwerk van elke predikant om zich daarin te bekwamen. Maar Kolbrugge wist ook, en wij met hem, dat onze theologische expertise op zichzelf geen garantie biedt voor een levendige verkondiging. En om dit laatste is het me in deze bijdrage te doen. Het zijn dus niet de, zeg maar, technische aspecten waarvoor ik uw aandacht vraag. Het is me niet te doen vanmorgen om de ambachtelijke voorbereiding en inkleding van de preek, maar om het levende gebeuren van de verkondiging zelf. Dat bedoel ik met hartslag. En dat geheim heeft geen dominee en geen theoloog in de vingers. Kijk, het handwerk kun je door jarenlange scholing en ervaring min of meer in de vingers krijgen. Maar dat het resultaat van onze inzet ook gaat leven en de hartenklop vertolkt van de levende, daartoe is geen mens meer machtig. Dat is voorbehouden aan God alleen. Broeders, Hij is het die aan ons handwerk de hartslag verleent. Zo dat de preek niet een uiteenzetting is, maar uitdeling. Geen betoog, maar betuiging. Het is deze lokkende en levenwekkende betekenis van de prediking waarover ik het wil hebben. Daarbij gaat het dus niet om de profetische, tijdbetrokken en cultuurkritische kant van een preek, waarover dokter Van Ekeris onlangs zo'n fundamenteel boek heeft opengedaan. Het gaat mij vanmorgen om de priesterlijke, om zo te zeggen, tijdloze kant van de preek. En achtereenvolgens zal ik ingaan op drie aspecten die naar mijn besef de hartslag van de prediking uitmaken. Werkplaats van Gods geest, tegenwoordigheid van Christus en de grond van het geloof. De werkplaats van de geest. God is God. Ik ben een mens. Hoe komen die twee ooit bij elkaar? Hoe komt een sterveling bij de onsterfelijke? Een zondaar bij de heilige? Hier geldt strikt eenrichtingsverkeer. Niet wij overbruggen de afstand, maar hij. Laag stijgt niet omhoog. De hoge daalt omlaag. Wij bereiken niet hem. Hij reikt tot ons. Hoe? Door zijn geest, die God is. En kenmerkend voor deze derde persoon van Gods wezen is dat hij gemeenschap sticht en onderhoudt. Dat doet hij tussen de Vader en de Zoon. Dat doet hij tevens tussen God en mens. Opnieuw vragen we hoe? Het antwoord is door te spreken, te roepen, het woord te voeren. Een geestgeladen woord dus, dat indaalt in het hart. Aanvankelijk deed de Heer dat onbemiddeld en rechtstreeks, zoals bij Abraham, die regelrecht door God uit Ur werd weggeroepen, of zoals bij de profeten, die zijn stem direct vernamen. Maar die profeten, met wie de Heilige Geest, om zo te zeggen, in onmiddellijke verbinding stond, werden vervolgens ingeschakeld om de woorden van God op een middellijke manier door te geven aan Israël. Door de bemiddeling van het profetische woord klonk de stem van de Heilige Geest kritisch, oordelend, troostend, nodigend. En toen in de volle des tijds kwam de Zoon, het woord in persoon. Veelvuldig en veelvormig had God tot de vaderen gesproken door de profeten, maar in deze laatste dagen sprak hij tot ons door de Zoon, aldus de inzet van de brief aan de Hebreeën. Het woord dat bij God was en ook zelf God was, werd vlees en heeft onder ons gewoond. Wonderdoend en predikend ging hij over de aarde, totdat hij al zijn woorden bezegelde in de daad van zijn dood en verrijzenis. En wat deed de opgestane op die eerste paasavond? Hij blies op zijn discipelen en zei: ontvang de Heilige Geest, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En kort voor zijn heengaan van de aarde bekrachtigde hij deze roep. Zo staat geschreven en zo moest de Christus lijden en van de doden opstaan en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonden onder alle volken. En gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte van de Vader op u. En zo geschiedde. Het werd Pinksteren. Toen daalde de Geest, die belofte van de Vader, in overstelpende mate neer. God legde contact. Hoog daalde tot laag. Maar het ontgaat ons toch niet dat de Heilige Geest na die unieke, heilsfeitelijke Pinkstermanifestatie van meet aan via de prediking van de apostelen het evangelie verkondigt. Dat begint direct al op die eerste Pinksterdag zelf. Petrus is vol van de Heilige Geest. Maar hij zegt niet: ja, lieve broeders, dit wonder is ons nu overkomen, daar zijn we zeer dankbaar voor. En nu hoop ik dat het ook jullie ten deel mag vallen, bitter maar vurig om. Geen sprake van. Hij preekt. En door deze woordverkondiging worden harten geraakt, gewond en geheeld. De Geest is aan het werk, in en onder het woord, beschuldigend en bevrijdend. En even later neemt Stefanus vol van de Heilige Geest het woord. En verkondigt hij de grote daden Gods. En na korte tijd is Paulus aan de beurt. Dat uitverkoren vat. Het instrument waarmee de Heilige Geest harten zal veroveren tot ver in het avondland. Waaruit bestaat dat instrumentarium tijdens die veroveringstocht eigenlijk? Uit de prediking van het evangelie. Zo handelt de Heilige Geest, zoals het Bijbelboek Handelingen van de apostelen eigenlijk met evenveel recht zou kunnen heten: Handelingen van de Heilige Geest. En die handelingen bestaan voornamelijk uit de prediking van het woord. Twee woorden, dat weet u, domineren in het Nieuwe Testament om dat gebeuren te benoemen: euangelizo en kerusso. Nou, die eerste benaming is direct doorzichtig, ook voor mensen die geen Grieks zouden geleerd hebben. Euangelizo, daar hoort u in evangeliseren, het evangelieverkondiging verkondigen, de goede boodschap uitbazuinen. Tweede woord is afgeleid van kerux. En zo'n kerux, dat was een heraut, een zaakgelastigde, een ambassadeur. Zo'n heraut voerde nooit een eigen stuk op, maar vertegenwoordigde zijn heer en zijn meester, koning of de keizer. Diens bevelen en berichten gaf u door. En zo geldt dat bij uitstek een dienaar van het evangelie, die het kerygma, de verkondiging van zijn koning, uit mag dragen. De dienaar gaat schuil achter de meester. Waren wij ons dat maar permanent bewust? De dienaar gaat schuil achter de meester. Zijn gezag ligt nooit in hemzelf. Ja, maar ik ben dominee. Zijn gezag ligt nooit in hemzelf. Maar in zijn zender. Hij is mijn meester. Daarom zegt zo'n man niet: zo spreek ik. Maar alzo zegt de Heere. Hij is heraut. Niks meer. Ook trouwens niks minder. Zijn woorden zijn doorademd met kracht uit de hoogte. Waarmee in Lucas 24 niemand minder bedoeld is dan de Heilige Geest. Kracht van omhoog. Dus die volmacht ligt niet in de prediker zelf. Ook niet in zijn ambtelijkheid als zodanig. Maar komt van elders. En blijft van elders. Neem nou Paulus. Hij was een uitverkoren vat. Ik noemde die term zo even al even. Zo stelde God hem aan Ananias voor, weet u? Een uitverkoren vat. Maar als Paulus zelf in 2 Korintiërs 4 zichzelf typeert, dan beroemt hij zich bepaald niet in zijn uitverkorenheid. Maar dan roept hij een heel ander beeld voor ogen. Dan zegt hij niet een uitverkoren vat, maar een aardenvat. Een lemen kruik. Dat klinkt mooi, hè? Maar dat was helemaal niet zo mooi. Kartonnen doos. Bij het afval te werpen. Waardeloos in zichzelf. Een lemen kruik. Ze waren er bij de vleet. Uiterst broos en breekbaar. Van heel geringe waarde. Breekbaar. En juist daarom bruikbaar. Ja, ik zeg dit nu. Maar met dat ik het zeg, voel ik. Daar wil ik niet aan. God maakt het zo in je leven. Door scha en schande. Dat je er wel aan wilt. Dan moet je eraan geloven. Bruikbaar, zeg ik. Want in die povere kruik heeft God een schat gelegd. En die schat is van onbetaalbare waarde. Het evangelie. En het is juist door die broosheid van de kruik dat de overweldigende kracht van het evangelie tot zijn recht komt. In de woordverkondiging is Gods geest aan het werk. Daar daalt hij zelf tot mensenharten neer en sticht hij gemeenschap, verzoenend, vernieuwend. Luther tekent aan, dan schrijft de geest het woord dat ons verkondigd wordt van binnen in het hart. Want die het horen krijgen innerlijk een vlam, zodat het hart zegt, ja, zo is het, dat is het waar. Waar komt het volgens Luther dan ook op aan? Hierop. Aan Jezus voeten zitten en het woord Gods horen. Een en al oor. Zo wordt de ziel die aan het woord hangt, net zoals het woord zelf, zegt Luther dan. Rein, wijs, heilig. Het gaat net als met ijzer dat in het vuur komt, het wordt even rood als het vuur. Daarom is er niks beters dan te hangen aan het woord van God. In dit wonder van de geest gaat het woord voorop. Nogmaals Luther. Het woord moet voorop gaan, tevoren gesproken worden en daardoor werkt de Heilige Geest. Je moet dat niet omdraaien, zegt Luther, en denken dat de Heilige Geest ook wel zonder en voor het woord werkt. Nee, met en door het woord komt de geest. En deze geest kan nergens zo levendig en tegenwoordig worden aangetroffen als juist in zijn heilige letters. Daarom moeten we ook altijd letterknechten blijven, als u begrijpt wat ik bedoel. Want dat is om zo te zeggen de Heilige Geest ook. De geest houdt van de letters. Maakt daar gebruik van. Draagt ze in je hart. Calvijn is van dezelfde gedachte. Wie het door mensenmond verkondigde woord als dood en vruchteloos bestempelt, maakt zich aan een dwaas en riskante opinie schuldig, zegt hij. Zeker, De krachtdadige werkzaamheid van de prediking is niet te danken aan het menselijke werktuig als zodanig, maar louter aan de Heilige Geest. Maar deze geest bedient zich om zijn kracht te ontvouwen nu eenmaal van het gepredikte woord. Zo heeft dat woord zijn goddelijke aanbeveling bij zich en verlangt het eerbiedig gehoor. De geest heeft het woord als voertuig. De prediking is zijn werkplaats, zijn smidse. Daar moet men dus zijn om zegen te ontvangen. Men ontvangt, om met Kolbrugge te spreken, Gods geest niet als men Gods woord, de prediking van zijn heil veronachtzaamt, te lui is om zich daarin te oefenen en niet begeert om daarin onderwezen te worden. De Heilige Geest en de prediking gaan hand in hand. Tot zover het eerste gezichtspunt. Nu het tweede. Prediking als tegenwoordigheid van Christus. In de brief aan de Galaten doet Paulus een frontale aanval op lieden die het evangelie van genade vermengen met de werken van de wet. Heilloos, zegt hij, verstandeloos. Met de geest begonnen eindigen ze in prestatiedrang en werkgerechtigheid. Hoe is het toch mogelijk, roept Paulus uit, want Jezus Christus is jullie toch voor de ogen geschilderd en op die manier als het ware in jullie bijzijn gekruisigd. Geen van die Galaten zullen erbij geweest zijn op Goede Vrijdag. En Paulus zegt, ja, toen het evangelie kwam waren jullie daar allemaal bij. Daar gaat het me namelijk nu om die toch wel heel opmerkelijke zinsnede, dat in de prediking blijkbaar Christus tegenwoordig is, en wel als de gekruisigde. Wie en waar die Galaten precies waren, dat staat niet helemaal vast, doet voor ons doel ook helemaal niet ter zake. Hoe het ook zij, op een gegeven moment, zegt dat wel, een gegeven moment door God gegeven, was bij hen een heraut gearriveerd, zo'n kerks, met ongehoord nieuws, het goede nieuws, het evangelie. De preek die klonk ging over ene Jezus, die de Christus, de Messias is. Maar het ging zo over hem, dat hij als het ware lijfelijk present was, en dan als de gehangene aan het kruis gespijkerd. Kennelijk behoort dit tot de wezenlijke elementen van de prediking. Daarom twijfelde een man als Luther er niet aan dat het evangelie prediken ten diepste niets anders is dan Christus nabij brengen. En volgens mij had hij daar helemaal gelijk in. Dat is de hartslag bij uitnemendheid. Christus met woorden voor de ogen schilderen. Ja, wij zijn schilders. Wij zijn schilders. Door genade. Christus voor de ogen schilderen met woorden, zoals hij daar lag in de kribbe. Zoals hij werd ondergedompeld in de Jordaan. Ik voor u. Zoals hij kroop in de olijvenhof, zoals hij terecht stond voor het Sanhedrin en te kijk stond op Gabbata, aan het kruishout hing op Golgotha en aan zijn discipelen verscheen als de opgestane met de gelittekende handen. We schilderen Jezus. En wat dat betekent voor het gehalte van de prediking heeft Calvijn goed aangevoeld. Hij tekent veel betekenend aan dat destijds, moet u goed luisteren, dat destijds de letterlijke en lijfelijke aanschouwing van Jezus kruisdood op Golgotha geen sterkere indruk gemaakt kan hebben dan de prediking van het kruisevangelie door de apostelen. Daarom moeten al degenen die echte evangeliepredikers willen zijn, zegt hij, niet alleen spreken en voordragen, maar het hart en het geweten van de hoorders binnendringen, zodat die gevoelen dat Christus voor hen gekruisigd is en zijn bloed vergoten heeft. Ja, als dat gebeurt, dat gaat niet buiten je gevoel om. Dat raakt je diep. Zo behaagt het Heilige Geest het heil van Christus ons toe te eigenen. Door middel van de prediking, waarin de gekruiste Christus op ons netvlies wordt gebrand. Er is, vind ik, voor een dienaar van het woord geen heerlijker werk dan dit schetsen en schilderen van de gekruisigde. Herkent u dat? Ik moet u eerlijk zeggen, als u het niet herkent, vind ik dat een uiterst kwalijk teken. Als u het wel herkent, dan zegt u ja, dat is het. Ik kan het nooit uit mezelf, maar als God het geeft, geen heerlijker werk dan zo hem uit te schilderen. Paulus had niet voorgenomen van iets anders te weten dan de gekruiste Christus. En de reformatoren die gingen in zijn spoor. Ze deden dat overigens bepaald niet als de eerste, hoor, maar dat deden ze in lijn met een rijke Augustijnse monastieke traditie die in Bernardus van Clairvaux een hoogtepunt vindt. Wat denkt u van zijn 67e hoogliedpreek, waarin deze 12e eeuwse mysticus verklaart dat het hart van de gekruiste Christus overloopt van ontferming. Hoor, ze hebben zijn handen en zijn voeten doorboord. En ze hebben zijn zijde met een lans doorstoken. Door deze wonden mag ik honing uit de rotssteen zuigen. Dat heet smaken en zien hoe zoet de Heere is. De spijker roept, de wonde roept, dat God in Christus de wereld waarlijk met zichzelf verzoenend is. Open ligt het verborgene van Gods hart door de opening van Jezus' lichaam. Open ligt het groot geheim van zijn zachtmoedigheid. Open liggen de ingewanden der barmhartigheid van onze God, waarmee hij ons bezocht heeft als het stralende licht uit de hoogte. Staat zijn hart door deze wonden nu niet open? Een groter erbarmen heeft namelijk niemand dan wie zijn leven prijsgeeft voor veroordeelden en verdoemden. Mijn verdienste, zegt hij, Roomse Bernardus. Mijn verdienste is derhalve niets anders dan het erbarmen des Heren. 17 keer citeert Bernardus in zijn preken het gelaten woord. Het stond in zijn hart gekerfd. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En het is deze passie voor de gekruiste Christus die ook de prediking van de reformatoren doorgloeit en van allen die in hun spoor gaan. Als je Luther vraagt wat de prediking te bieden heeft, dan aarzelt hij geen moment. Hij zegt, het eenmaal aan het kruis volbrachte werk van Christus. En Calvijn doet niet voor hem onder. Hij schrijft, diezelfde Christus die eenmaal hier beneden alles volbracht heeft wat tot onze zaligheid vereist is, is ons thans nabij in de prediking van het evangelie. Graag noemt Calvijn, zoals u dat al vaak gehoord hebt, het evangelie het gewaad van Christus. Op deze manier is Christus in de prediking present. Evangelio vestitus. Evangelio vestitus. In het evangelie gekleed. Ik herinner me nog goed, vrienden, hoe diep het me jaren geleden raakte bij Calvijn te lezen, dat in de prediking de poort van het paradijs voor ons buitenstaanders opengaat. En dat Christus ons in dat woord wordt donné e administré, gegeven en toebedeeld. En onvergetelijk is zijn beeldende uitspraak dat tegelijk met de stem van de prediker het heilige bloed van Christus op ons neerdrupt. Dat is maar niet een koele constatering van de reformator. Maar daar heeft hij een indringende pastorale bedoeling mee, die ons allemaal direct aangaat, namelijk deze, ik citeer: wij zouden Gods woord met groter eerbied bejegenen, veel groter eerbied bejegenen, als wij eraan dachten dat het niet met inkt, maar met het bloed van Christus is geschreven. En veel opmerkzamer zouden wij de prediking van het evangelie aanhoren als we daarbij in de geest dat heilige bloed zagen nedervloeien. Een zin om in je geheugen te prenten en aan je hart te drukken. Christus bloed roept voor ons om vergeving en verlossing. En zijn verlangen om ons te zaligen vindt nog dagelijks haar vervulling. Verzekert ons Calvijn. Maar mogen wij wel, bevlekt als we zijn, tot Christus naderen? Zeker. Zeker. In de evangelieverkondiging geeft hij ons vrijgeleide, niets minder, nodigend en wervend staat hij voor ons. Zijn stem reikt ons permissie uit. Het is het ambt van de middelaar, aldus Calvijn, om ons de hand te reiken. En wat ook maar bij Christus is te vinden en te verkrijgen, mogen we ons toe-eigenen door het geloof in de beloften van het evangelie. Dit evangelie van de gekruiste mag dan voor de Griek, ook voor die wereldwijze Griek, in onze harten een dwaasheid zijn. En voor de Jood, ook voor die zelfredzame Jood, in ons eigen hart een ergernis en aanstoot. Voor ieder die met zijn eigen wijsheid en met al zijn vroomheid schipbreuk leidt, is het een kracht Gods tot zaligheid. Gaandeweg zijn we nou inmiddels bij onze derde overweging aangeland, de grond van het geloof. Hoe komt een mens die van huis uit sinds Adam met God gebroken heeft aan geloof? Dat zit er niet meer in. De oerzonde bestond uit ongeloof. Ongeloof dat een duivels vraagteken zet achter de woorden die God gesproken heeft. Ongeloof is nee tegen God. En dat nee wordt nooit meer ja, tenzij God er zelf wat aan doet. Wat aan doet? Er alles aan doet. En dat doet hij. Hij zei en hij zegt tegen die neezegger ook nee. Nee, ik leg me er niet bij neer. Ik doe het ja van mijn trouw en liefde niet teniet. Ik kan mijzelf niet verloochenen. Ik overwin jouw trouweloze, tuchteloze nee door het ja van mijn erbarmen. Hoe doet God dat? Hoe doet God dat? Door het woord van de geest, dat volgens Paulus in de prediking tot ons komt. Het geloof is uit het gehoor. Het gehoor door het woord Gods. En hoe zullen ze horen zonder die u predikt? Het evangeliewoord in de kerkelijke verkondiging, maar ook in de private overdenking en via het onderricht, in de opvoeding thuis en op school, is dus, om zo te zeggen, de geboortegrond en de voedingsbodem van het geloof. Ze wil aanvaard worden, omhelst, geloofd zijn. Gods woorden dingen naar onze hand. Ze werven om geloof en ze wekken dat geloof ook. God geeft wat hij vraagt. De bevoegdheid en de vrijmoedigheid om te geloven ontlenen we niet aan eigen keuze en kunde, maar aan de adressering van de prediking. Kenmerkend voor de prediking is namelijk dat ze een duidelijk adres heeft. Ze is aan mij gericht. Ze is voor u, voor jou, voor ieder die maar oren heeft om te horen. Niemand wordt bij voorbaat uitgesloten. Het is een betrouwbaar woord en dus geloofwaardig en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En met die aanduiding zondaar is mijn naam genoemd en gemoeid. En als ik daar te goed voor ben, is er niks voor me bij. Echt niet. Maar wie zich aangesproken weet, die is goed af. Want die krijgt een goed bericht. Een boodschap die zo wonderlijk is dat je die niet zou geloven als niet God zelf de afzender was. En jij zelf niet de geadresseerde. En het is nu precies die connectie. Die verbinding van afzender en geadresseerde. Die de grond van het geloof uitmaakt. Een evangeliedienaar die komt dus met een brief, een boodschap. Toen Paulus in de synagoge van Antiochië kwam, liet hij er geen twijfel over bestaan aan wie die brief gericht was. Hij zegt, tot u, tot jullie, is het woord van deze zaligheid gezonden. Hologos tes soterias. Het woord van heil, redding, zaligheid. Door wie? Door God? Aan wie? Aan u? Misverstand uitgesloten. Hij hield dus geen verhaal in het luchtledige, stak geen betoog af in het algemeen, maar betuigde Gods boodschap in betoon van geest en kracht. En daarom ging dat gepaard met een klemmende lokroep om die boodschap in geloof te beamen en te omarmen. Het moet u dan bekend zijn. Er zit urgentie achter. Hè? Het moet u bekend zijn. Niet zo van, denk er nog eens over. Laat het ernstig tot je doordringen. Laat het toch veel gebed teweeg brengen. Nee, nee. Het moet u, heden, bekend zijn. Mannen, broeders. Dat door deze Christus u vergeving van zonde verkondigd wordt. En door hem wordt een ieder die gelooft rechtvaardig voor God. Een preek is dan ook niet, zoals iemand eens schreef, een soort strooibiljet neergeworpen uit een vliegtuig. Dwarrelend in de wind in de hoop dat het ergens door een voorbijganger wordt opgeraapt. Nee. Het is zelfs geen bericht dat door de brievenbezorger in de brievenbus wordt gedeponeerd. Ik heb gedacht, dat beeld gaat ook niet op. Het is een boodschap die persoonlijk wordt overhandigd. De predikant is, om zo te zeggen, een brievenbesteller die aanbelt en wacht tot iemand opendoet en dan zelf die brief openvouwt en zegt, ik heb een brief voor u, ik lees hem u voor en ik vraag u, wat is daarop uw antwoord? Zoiets. Ik wil maar zeggen, de prediking zoekt en roept ons allerpersoonlijks op. Ze behelst immers een boodschap van hart tot hart, van Gods hart tot het onze. En ze zoekt en vindt ons daar waar we zijn en zoals we zijn. In onze vreugde, in onze pijn, in onze zelfverzekerdheid en in onze verslagenheid. In onze vermeende kracht in onze moedeloosheid. In uren van welbevinden en in uren van verwarring, daar doet Christus zijn intrede. In het evangelie gekleed. En roept ons toe en reikt ons aan wat we nodig hebben. Ontdekking. Vermaning. Vergeving. Vrijspraak. En God lof. Ook geloof. Ook geloof. Ja, dat roept hij binnen. Zo dat we niet langer zeggen, ja maar en ja misschien, maar ja en amen. Ook dat is het geheim van het gepreekte woord. Het komt tot ons als een belofte van God. Ik zal het doen. Ik zal. Belofte uit Gods hart, onvoorwaardelijk, onverdiend. God komt met zijn even kostbare als kosteloze genade aan de poort van het hart. En hij zegt zijn genade toe aan ieder die gelooft. Maar die geen greintje geloof in voorraad heeft en in beheer. En hij komt zonder voorbehoud. Wee de prediker die hierop afdingt. Daar zult u zich toch niet schuldig aan maken, broeders. Wee wie hierop afdingt. Als er één was die zich daarvoor gewacht heeft, dan was het Ralph Erskine, onder ons bekend als Erskine. Recht op de man af en in heilige verontwaardiging valt hij in een van zijn preken uit. Zie wat een schuld u op zich laat als u de deur te nauw maakt en de roep van het evangelie belemmert door te stellen. Als u die en die kwaliteiten niet bezit, is dit woord der zaligheid niet voor u. Als u die en die kenmerken niet vertoont, is het niet voor u. Het is alleen voor u onder die en die conditie. Hierdoor maakt u het evangelie tot geen evangelie. Het is dan alsof Christus geboren en verschenen is om heiligen en niet om zondaren zalig te maken. Zulke lieden weerspreken het eigenlijke doel van het evangelie, namelijk een woord van zaligheid te brengen aan allerlei soort zondaren. Voor u zondaar is de deur der zaligheid geopend. En alles wat deze deur nauwer maakt en elke leer die het evangelie aanbod belemmert of beperkt en tot de veronderstelling leidt dat er voor u geen plaats en toegang is. Die leer mag u verdenken alsof het geen evangelie was. En dat het met zoveel wetticisme is vermengd dat u het moet schuwen als de duivel. Ik val Erskine hardgrondig bij. Het evangelie van genade houdt krachtdadig opruiming onder alle obstakels die de vrije toegang tot Jezus blokkeren. En zo schept het ruimte om het onvoorwaardelijk bij te vallen, zo ellendig je ook weet, in het amen van het geloof, het bij te vallen. En om dit geloofsantwoord is het God te doen. Maar dan niet zo dat hij het van ons laat afhangen. Maar zo dat hij het zelf oproept, meebrengt, aanbrengt. Zodat ik niet geloof omdat ik dat kan, maar omdat ik niet anders kan. Zoals die vader in Markus 9, kijkt die man naar binnen, dan stuit hij op eigen ongelovigheid. Kijkt hij naar Jezus, dan kan hij niet anders dan geloven. Ik geloof, want u bent te vertrouwen. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Misschien getuigt dit laatste zinsdeeltje nog wel van het grootste geloof. We moeten er maar eens over nadenken. Ik weet niet of je het met me eens bent. Het is een groot geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Kunt u alleen, Heer. Het geheim van het geloof ligt buiten ons. Pertinent. In hem die het woord voert. En die dat tot in ons hart vervoert. overtuigend, annexerend. Het woord wordt mij te sterk. Sterker dan mijn weerstand. Dan mijn twijfel. Dan mijn aarzeling. Sterker dan mijn schuld en strafwaardigheid. Sterker dan al mijn stemmingen en remmingen. Is de stem van Christus. Doden zullen horen de stem van Gods Zoon. En ze zullen leven. Ja, de prediking is geladen met de stem van Hem die onze dood gestorven is en ons het leven heeft verworven. Opstandingskracht wordt in de prediking manifest. Opstandingskracht. Verstaat u, als Christus roept, vrees niet, geloof alleen, dan is dat niet nog de vraag of ik het wel kan en zal geloven, maar dan wordt daar de vrees gebannen en het geloof geboren. Dan legt mijn dood het af tegen het leven van de levende. En als die roept, vrees niet, heb goede moed, dan is dat niet een commando om onszelf een dosis moed in te blazen. Maar dan betekent dat niets minder dan dit. Hier, moedeloos mensenkind, hier heb je moed. Ik blaas het je in. Ik geef het je. En lieve broeders, wat is nu de kern van al die geschenken die hij in de verkondiging schept en wegschenkt? De vergeving van de zonde. De rechtvaardiging door het geloof. Eenmaal, andermaal en levenslang sta ik als tollenaar voor Gods heilig aangezicht. In het krijt, in het krijt. Op de keper beschouwd is iedere kerkgang een gang naar de gerichtsplaats. Elke kerkbank is een beklaagdenbank. Niemand blijft buiten schot. Er wordt gevonnist. Maar de voorspraak is in de zaal. En hij pleit. Dat is hem toevertrouwd. Krachtens het offer pleit hij. Het offer dat hij eenmaal eens voor goed gebracht heeft. De uitspraak luidt: vrijspraak. Begrijpt u dat de prediking daarom bediening der verzoening kan heten? Bediening der verzoening. Hij rekent mij zijn gerechtigheid toe. Ik hoor het uit zijn hart dat zo vol is van genade dat zijn mond ervan overloopt. Zonde. En toch rechtvaardig. Tollenaar. En nochtans puntgaaf. Wie dit te geloven krijgt, ja, hoe denk je er anders aan te komen? Krijgt. Wie dit te geloven krijgt, doet een ervaring op waarbij geloven overstroomt in wederliefde en verwondering. Want aan dit geloof ontspringt, mag ik nog eens met Luther spreken? Aan dit geloof ontspringt een allerzoetst gevoelen van het hart. Dat zij nou uitgerekend de man die er vaak niks van voelde dan het flagrante tegendeel. Maar hij kende ook momenten van innige gemeenschap. En dan zegt hij bijvoorbeeld, dieser Glaube macht, dass Christus dir lieblich gefällt und süß im Herzen schmeckt. Mooi, hè? Christus zoet smaakt in je hart. Dat is mystieke taal. Wel, broers, zo vergaat het een tollenaar die gerechtvaardigd huiswaarts keert. Zo waar, de fariseer staat er ook. Wat meer vooraan, zelfbewust. Hij heeft het een en ander uit te stellen. Hij heeft veel te bieden, maar hij krijgt niks. Krijgen doet hij niks. En die tollenaar, ja, die man die had niks te presenteren. Nou, zegt u zijn zondebesef toch wel? Dacht u? Nee, zijn zondebesef. Was dat er niet? Jawel. Maar daar kon hij niks mee. U dacht toch niet dat hij daar prat op ging? En dat hij als een soort betaalmiddel op de toonbank etaleerde? Ook dat had hij dus niet te bieden. Niks in voorraad, niks achter de hand. Niks. Hij had niks, die man. Hij was alleen wat. Eén schreeuw om genade. Punt uit. Zondaar. Mij de zondaar. Wees mij verzoend. En kijk, daar gaat hij. Een pak van zijn hart, het zondepak. Het zondepak van zijn hart. Verzoend. Gerechtvaardigd gaat hij naar huis. Dat zegt hij zelf niet. Dat zegt Jezus. Wellicht nog met een blos van schaamte op de wangen. Verzoend, ja, maar als hij de volgende keer opnieuw de tempel binnengaat, stapt hij niet parmantig naar de voorste rij. Maar dan neemt hij weer datzelfde achterste plekje in, vermoed ik. En wat zou hij dan gebeden hebben? Ik denk, o God, wees mij zondaar genadig. En daar klinkt het opnieuw, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als wol. Zo gaat het toch? Wat ik gisteren bad, dat bid ik ook vandaag. Gedenk niet meer het kwaad dat wij bedreven. En God lof, wat de Heere gisteren zei, dat zegt hij ook vandaag. Vanuit de vierschaar van het kerygma tot in de vierschaar van de conscientie. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Ik gedenk uw zonden niet. Is dat niet wat de dichter Achterberg verwoordde? Ik deed van alles wat gedaan kan worden het meest misdadige en was verdoemd. Maar gij hebt God een witte naam genoemd, met die van mij. En nu is het stil geworden zoals een zomer om de dorpen bloeit. Zoiets. Zulke grote dingen worden in de dwaasheid van de prediking uitgericht, overal daar waar Christus zich gekruist om onze zonde en de opgestaan om onze rechtvaardiging zijn intrede doet en wij hem geloofwaardig bevinden. Dus ons ja en amen waard. Dat is die duizendvoudig waard. En wij zijn er goed mee. De weldaad van de vergeving der zonde, zegt Calvijn, wordt ons door de dienst van de prediking uitgedeeld. En laten we daarom allen bedenken dat het onze plicht is de vergeving nergens anders te zoeken dan waar de Heere haar geplaatst heeft, daar in het woord. Hoe vaak bidden jullie het onze Vader? Zou niet verkeerd zijn om dat elke dag te doen. Nou, dan bidt u ook elke dag om vergeving van de zonde. En wie bidt, die wil toch antwoord ontvangen. Begrijpt u? En dat antwoord geeft God in zijn geschreven en gepredikte woord. Daarom is die woordverkondiging van zoveel levensbelang, van zoveel levensbelang, van exclusief levensbelang. Wie zich daaraan onttrekt, onttrekt zich aan de uitdeling van het leven. Onder het woord, schrijft Calvijn, wordt Gods eigen uitspraak vernomen, afgekondigd in de hoge vierschaar. En nooit wordt dit woord tot ons gebracht of God opent met moederlijke deernis zijn schoot voor ons. Ja, en of dit nog niet genoeg was, buigt God zich in de prediking laag tot ons neer, om ons te koesteren, even zorgvuldig als een klok en dat haar kuikens doet. En dan waagt Calvijn het een verregaande vergelijking te maken. Moet je eens horen. geheel op dezelfde manier als God al zijn volheid in Christus heeft gelegd, opdat wij door hem daaraan deel zouden krijgen, heeft God zijn woord verordend als instrument waardoor Jezus Christus met al zijn gaven ons wordt toebedeeld. Wie deze orde veracht, speelt met zijn leven. Want op Christus' versmading staat de doodstraf. En op gratieverlening valt niet te rekenen, tenzij men op zijn schreden terugkeert en alsnog onder Christus' vleugels kruipt. Want, ja, geen sterveling hoeft verloren te gaan omdat hij een zondaar is. Het bloed van Christus dat in de prediking drupt, reinigt immers van alle zonden. Maar wie dit bloed onrein acht, gaat verloren. Doet even dwaas als een woestijnreiziger die de enige bron verstopt waaraan hij zijn stervensdorst kon lessen. De prediking is de proclamatie van die God die ons bezweert, dat hij geen zondaar voor die ongerijmdheid over heeft. Want hij heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld en aangeboden in de prediking om de wereld te veroordelen, maar opdat ze door hem behouden zou worden. Ik eindig met een korte passage uit een preek van Kolbrug, een paar zinnen. Dit is de stem van het evangelie voor u, arme en beladen zondaar. Het is voor u, voor mij, voor allen die het om verlossing en verzoening gaat. Daarom, wanneer u ingefluisterd wordt, wat zou jij zalig zijn? Jij een erfgenaam van de heerlijkheid, je hebt toch niks dan zonde. Antwoord dan getroost. Jij liegt, jij krachteloos hart. Jij aanklagend geweten en jij ellendige duivel. Want Christus is mijn zonde en ik ben zijn gerechtigheid. Ik heb geen zonde meer. Het lam droeg ze weg. Laat niemand denken, vrienden, dat dit grootspraak is. Dit is geen grootspraak. Dit is de taal van een armlastig hart. Zo'n hart dat schreeuwt uit de diepte van verlorenheid vandaan. Maar dat zijn ankergrond verkreeg in de verkondiging van de beloften Gods, die in Christus ja en amen zijn. Ja, zegt God in Christus. En hij zegt het zo geloofwaardig en zo geestkrachtig, dat ons hart niets anders zeggen kan dan amen.